4. De hele wereld is een schouwtoneel en alle mensen zijn maar acteurs. William Shakespeare. Emile van Tomme, geboren op 19 maart 1889. Door de oorlogsdreiging had de Belgische regering op 31 juli 1914 haar leger gemobiliseerd. Alle militairen die met verlof waren, werden terug onder de wapens geroepen. Maar lancier Emile van Tomme was na een week nog steeds niet terug naar de kazerne van het paardenvolk gekeerd. Zijn overste vroeg zich af of hij gevlucht was en iedereen in de steek had gelaten. Die ochtend, na zijn bezoek aan de minister van Oorlog, sprak kapitein Knapen met enkele soldaten van Emiles regiment, zijn vrienden. "Ik weet het zeker," zei de ene, "dat hij naar familie in Nederland is teruggekeerd. Die zien wij nooit meer terug." "Emile? Ik heb gehoord dat hij uit het leger werd gezet omdat hij veel te dik was geworden," wist de andere. De soldaten van de ruiterij mochten volgens de wet in de militie niet meer dan 66 kilogram wegen. "Ze zeggen zelfs dat hij ondertussen het dubbele weegt," riep hij de kapitein nog na. Maar van Emiles beste vriend, Cyril Persijn, kreeg kapitein Knapen eindelijk een bruikbare tip. Emile zou op het marktplein van Maldegem rondhangen. 1 uur later stond kapitein Knapen op het plein oog in oog met een zilvergrijs standbeeld dat uit Naamse steen leek te zijn opgetrokken. Hij dacht na over wat hij allemaal zelf wist van Emile van Tomme, of wat hij van hem had gehoord. Als kind scheen het al een bijzondere jongen te zijn. "Meneer dokter, Emile gaat sterven. Och, arme mijn kind," jammerde Maria Sylvie. De moeder van Emile sloeg haastig een kruisteken. Gebukt kwam de dokter de gang van het rijtjeshuis in Sint-Baafsvijve in de schaduw van de Sint-Bavo-kerk binnengestapt. Zijn oog viel op een vergeeld krantenartikel dat aan de muur hing. "Ongeziene gruwel eindelijk blootgelegd," stond er bovenaan het stuk te lezen. Op de zwart-wit foto naast het artikel was een zwarte man te zien. Met een pijnlijke grimas hield de man zijn armen in de lucht, alle twee zonder handen. "Wie bewaart er zoiets?" mompelde de dokter, en geschrokken zette hij een stap achteruit. Maria Sylvie pakte hem ongeduldig bij de revers van zijn jas en leidde hem naar de slaapkamer. Op bed lag de 6-jarige Emile hevig te kreunen en te kronkelen van buikkrampen. Normaal gezien deelde hij deze kleine kamer nog met zijn 3 zussen en 2 broers, maar omdat zijn toestand ziender ogen was verslechterd, had hij de kamer vandaag voor zichzelf alleen. Emile probeerde zijn braakneigingen te onderdrukken. "Het is zeker cholera," riep Maria met overslaande stem. "Op de markt waren 2 mannen uit Waregem er enkele dagen ook nog geleden over bezig en ze is terug." Ongeveer 30 jaar geleden had de cholera-epidemie voor 3500 doden in Brussel gezorgd. En dat was de aanleiding om de Seine-rivier in de stad te overwelven. Daarvoor omschreven de Brusselaars de rivier als een stinkend en modderig riool. "Rustig maar," probeerde de dokter haar te kalmeren. "Die smerige waterpomp," voeterde ze. "Het moet die smerige pomp zijn." Emile keek vermoeid op en zijn anders zo guitige blik zag er dof uit. Zijn beide handen hield hij stevig op zijn buik gedrukt. De dokter moest toegeven dat het kind er slecht uitzag. Zou cholera toch terug in het land zijn? Vroeg hij zich af. "Hoeveel dagen is hij al misselijk?" "2 dagen. Hij loopt zeker een paar keer per uur naar het gemak." Ze ging naast haar zoon op het bed zitten en streelde hem door de haren. In dikke druppels liep het zweet langs zijn wangen. De dokter knielde naast hem, hield zijn hand tegen het voorhoofd van Emile om te voelen of de jongen gloeide en krabde daarna aarzelend in zijn volle baard. "Kom eens even mee naar de keuken." De dokter veerde recht en schoot energiek weg. Maria Sylvie volgde hem op de voet. Emile sloot weer zijn ogen en kreunde. Wat later kwam de dokter weer binnen met de moeder in zijn kielzog. "Emile, jongen," begon hij, "voor jou is alle hulp te laat. Maar we kunnen nog andere mensen redden als we je hart, maag, lever en darmen zo snel mogelijk uit je lijf snijden en grondig onderzoeken." De dokter haalde een groot slagersmes tevoorschijn. Een duivelse lach schitterde op zijn gezicht. Emile sprong recht en begon te schreeuwen. Ik deed maar alsof ik heb niks, huilde hij en greep zijn moeder bij haar rokken. De dokter stond recht, knipoogde naar Maria Sylvie, zette zijn hoed weer op en verliet lachend de slaapkamer. Enkele dagen voordien had Emile en zijn moeder enkele oudere mannen op de markt over cholera horen vertellen. Die informatie had hij als een spons opgezogen en er zijn eerste toneelstuk mee opgevoerd. Maar de mannen hadden het bij een van de symptomen verkeerd gehad. Ze hadden het over misselijkheid, braken, buikpijn, plotseling opkomende waterige diarree en zweten als een paard. Omdat er veel vocht door de symptomen verloren gaat, was uitdroging de belangrijkste doodsoorzaak bij cholera. Emile kon na een paar dagen nooit meer zo hevig gezweet hebben, integendeel. De dokter was bijna in zijn komedie getrapt. Gelukkig herinnerde hij zich op tijd de juiste symptomen en had hij stiekem van het zweet van Emiles voorhoofd geproefd toen hij in zijn baard krabde. Nadat de dokter het huis uit was, kreeg Emile een pak rammel. Maar Emile zou zijn naaste omgeving nog geregeld beetnemen. Zo verscheen hij op 10-jarige leeftijd verkleed als vrouw aan de deur en stelde zich voor als een verre achternicht van Maria Sylvie. De vrouw was zo onder de indruk van het hele gebeuren, maar had gelukkig nog net op tijd haar eigen trouwkleed herkend. De Koninklijke Nederlandse Schouwburg, dat volksverheffend theater in Antwerpen bracht, kwam het unieke talent van Emile al gauw op het spoor. Maar zijn ouders zagen het niet zitten dat hun jongste zoon een onzeker bestaan als acteur zou gaan leiden. Uit rebelsheid trok hij met een circus dwars door Europa een jaar lang. Ontnuchterd keerde Emile terug, want tijdens de tocht kreeg het rondtrekkende gezelschap de ene na de andere tegenslag te verwerken. Op aanraden van zijn vader ging Emile het leger in. Na zijn opleiding werd hij ingedeeld bij het paardenvolk van het 3e regiment. Lanciers dat gekazerneerd was in de Lange Straat in Brugge. Maar echt afscheid van zijn acteerdromen nam Emile nooit, want er was nog altijd het lokale amateurgezelschap. De parochiezaal van Wilsbeke zat afgeladen vol. Het amateurgezelschap voerde er de komedie Het Bedrog op. Weken hadden ze geoefend en gesleuteld aan hun bewerking, die hier en daar sterk afweek van het origineel Le Tartuffe van de Franse toneelschrijver Molière. In hun stuk weet oplichter Hector met zijn leugens en bedrog een naïeve goedzak Nestor in te palmen en een wicht tussen de familieleden van zijn gezin te bedrijven. Het amateurgezelschap van Wilsbeke was tot ver buiten de parochiegrenzen gekend en dat was simpelweg te danken aan één jongeman, Emile van Tomme. Wanneer Emile verschillende rollen voor zijn rekening nam, dan was daar niks van te merken en leek het alsof er verschillende acteurs aan het werk waren. Hij werd zijn personages. Het gezelschap sneed nu het laatste bedrijf van de uitvoering aan. Hierin verliest Nestor zijn huis en bezittingen aan de oplichter en belandt hij in de goot. Ik heb vandaag nog niks gedronken, riep de in lompen geklede zwerver van op het podium naar het publiek. Dat ruik ik, antwoordde Nestor hoofdschuddend. Een lachsalvo brak los. De zwerver waggelde over het podium. Een nette dame op de eerste rij porde haar mond in zijn zij. Ik denk dat ik de drank tot hier ruik, fluisterde ze ontzet. Was dit nu Emile of een echte zwerver? Vroeg ze zich af. Ik heb echt nog niks gedronken. De zwerver zette zijn gloriemoment voort. Maar ik kan wel wat gebruiken, voegde hij hoofdschuddend toe. Een fles viel van onder zijn stinkende vodden en rolde enkele meters over het podium. De deur van de parochiezaal zwaaide open en de veldwachter, beter gekend als de Champetter, kwam binnengestormd. De oorlog is begonnen, bulderde hij van onder zijn borstelige snor door de parochiezaal. Een vrouw gilde. Er ontstond geroezemoes en paniek. De veldwachter zette zijn kepie af, streek met zijn vlakke hand de kreuken uit zijn mantel en schraapte zijn keel. Beste mensen, er is nog geen reden tot paniek. Waar zitten die smeerlappen? Vroeg de schoolmeester. Hij wilde meteen op het voorplan treden, want bij iedere belangrijke gelegenheid was hij de spreekbuis van de gewone man en dat zou nu niet anders zijn. Twee van hun verkenners zijn vlakbij gesignaleerd, bromde de veldwachter. Een knal, die op een geweerschot leek, klonk van achter de coulissen. De toeschouwers veerden recht en wilden het op een lopen zetten. Er werd geduwd en getrokken. De champetter smeet zich met zijn rug tegen de deur, zodat niemand nog naar buiten kon. Hij toverde een fluitje uit zijn zakken en blies erop totdat iedereen weer zweeg. De angst werkte verlamd en iedereen bleef stokstijf staan. De champetter begon te lachen. Heel zijn vatsige lijf begon te schudden. Niemand begreep nog wat er aan de hand was. De champetter rukte zijn snor van zijn gezicht en deed, haast plechtig, zijn opgevulde mantel uit. Emile Smeerlap, riep een hoge vrouwenstem. Iedereen haalde weer opgelucht adem en er werd luid gelachen en geapplaudisseerd. Emile glimlachte tevreden. Pas enkele maanden later zou hij met de oorlog kennis maken. Kapitein Knape bewonderde het standbeeld op de markt van Maldegem. Het beeld stelde een Romeinse jurist in toga voor. Met de ene hand wees de rechtsgeleerde dreigend naar boven en in de andere hand hield hij een papyrusrol vast. Het beeld keek de kapitein aan. Waar kon Emile zijn? Vroeg de kapitein zich af. In de kroeg op de hoek van de markt? Emile van Tomme was geen tooghanger. De kapitein concentreerde zich op het hoofd van de Romein dat half onder een capuchon verborgen zat. Plots knipperde het standbeeld met zijn ogen. Kapitein Knape glimlachte fijntjes. Kom maar naar beneden, Emile. Het beeld kwam tot leven en sprong van zijn sokkel. Ik was er bijna ingetrapt. Uren kan ik blijven stilstaan, maar mijn ogen beginnen altijd zo snel te branden. De kapitein steunde tegen de rand van de fontein en Emile kwam naast hem zitten. Ze denken waarschijnlijk dat ik gedeserteerd ben, vroeg Emile. En, hebben ze gelijk? Het is eervol om voor het vaderland te sterven, aarzelde Emile. Maar het is heerlijk om voor het vaderland te leven. Met grote ogen keek hij de kapitein aan. Emile, niemand van ons zal deze oorlog kunnen ontlopen. Hij zal je overal achtervolgen en steeds weer vinden. Een oude vrouw die de markt overstak, wreef zich in de ogen. Zat daar aan de rand van de fontein een soldaat met een standbeeld te praten? Vroeg ze zich af. Ik kan best begrijpen dat je bang bent, zei Knape op vaderlijke toon. Maar op dit ogenblik verkeren miljoenen mensen in gevaar. Als het leger de vijand niet probeert tegen te houden, wie beschermt onze vrouwen en kinderen? Emile moest toegeven dat hij enkel aan zichzelf had gedacht. Hij leefde gewoon te graag. Ik ben je niet komen opzoeken om je terug naar je regiment te sturen, sprak de kapitein naar waarheid, maar om met mij mee te komen. Met u? Vroeg Emile verbaasd. Een vrolijke chameleon komt altijd van pas. Maar over de echte reden repte de kapitein zich op de terugweg met geen woord.